Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je enter.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baren Baassen en ik zit hier samen met...
Karel van der Wouden.
En Tony Bastiaans.
En deze keer zitten we echt met een hele groep. De mensen die via YouTube kijken, die zullen het wel kunnen zien. En hoe komt dat, zul je wel denken? Nou, we waren op LinkedIn en we kwamen echt een heel leuk project tegen. Tony attenteerde mij daarop. Ik wil nog niet te veel verklappen, want ik wil eigenlijk eerst de personen daarover even voorstellen. Want we hebben hier aan tafel nog meer.
Marjolein Sondermans.
Ruben Sloot.
En Wies Drijver.
Ja, en jullie zijn studenten aan?
De Radboud Universiteit.
Heel leuk, heel leuk. En jullie hebben een project gedaan samen met IBM. Mm-hmm. Of in ieder geval met IBM Software. Mm-hmm. Kun je daar iets over vertellen? Wat hebben jullie gedaan?
Nou, we moesten afgelopen jaar, in ons eerste jaar geneeskunde, moesten wij een innovatieproject doen. Dus we moesten een probleem in de gezondheidszorg zelf opsporen en er een oplossing voor bedenken. En toen kwamen wij op het probleem dat diabetespatiënten, en dan vooral type 1, daar zit een verschil in, de communicatie tussen de arts en de patiënt heel belangrijk is. En dat dat bij mensen met een migratieachtergrond heel moeizaam gaat.
Type 1 is... De echte ziekte. Type 2 is ouderdoms toch meestal?
Ja. En
type
1 is... Ja, overgewicht. Ja. Je maakt wel insuline aan, maar je lichaam kan er niet zoveel meer mee.
Nee, oké. Okay. Ja. Ja. Okay.
Dus type 1 is echt waar je hele leven mee medicatie en zo.
Ja, dat zijn de mensen die ook echt insuline moeten spuiten.
Ja, oké, duidelijk. Ja, dankjewel.
Ja. Dus daar willen wij een oplossing voor gaan bedenken. En na heel lang zoeken kwamen we uiteindelijk uit op het idee om een chatbot te maken. En daarvoor zijn we uiteindelijk bij IBM terechtgekomen om die te maken.
Ja.
Ik snap nog misschien dat je zegt van, hey, we willen een chatbot maken. Dat innovatieproject, want jullie zijn drie van, of jullie waren met z'n zes, als ik goed begrepen heb, van de vijf. Ja. Jullie jaargang is meer mensen, dus er moesten verschillende innovatieprojecten komen. Dan ben ik benieuwd van, hoe komen jullie richting een chatbot in dat idee? En kan ik misschien nog wel een beetje die link gaan leggen. Maar jullie zijn een stuk jonger dan ons. Hoe komen jullie bij om dan naar IBM te gaan? Dat vind ik ook nog wel een interessante trigger. Dus als je beide zou kunnen toelichten.
De chatbot was vooral het idee omdat we iets nieuws moesten bedenken. Want het is wel echt, je moet een innovatie maken. En heel veel dingen bestaan al op dit vlak. En het idee was hier een beetje om te zorgen dat mensen thuis ook de arts konden bereiken. Of in ieder geval hun vragen konden stellen. En dat kan het makkelijkst via je telefoon of tablet of laptop. En dan kom je al vrij snel bij een chatbot uit.
We zullen het ook heel laagdrempelig houden. En als je gewoon iets op je telefoon hebt waar je zo even bij kunt, even je vraagjes stellen, dan gaat dat veel makkelijker dan als je afspraak bij de huisarts moet maken. Je moet er nog heen en dan moet je vervolgens naar die man luisteren en alles onthouden. Dus dat leek ons gewoon veel makkelijker. Ja. En voor IBM komen bij jou.
Dat klopt. Ja, IBM, wij wisten dus dat we een chatbot wilden maken. En toen wisten we niet zo goed van hoe gaan we dat doen? Want wij hebben er geen verstand van. En dat heb ik thuis aan mijn vader verteld. En mijn vader die is bekend bij IBM. Dus die had verteld. Nou, die doen vaak projecten ook binnen de gezondheidszorg. En ook met studenten vinden ze interessant. Dus misschien kun je een keer via hun in contact komen. Dus die heeft ons een e-mailadres gegeven. En zo zijn we eigenlijk doorgestuurd naar de goede afdeling.
Oké. Okay. Ja. Nou, leuk. Ja, even waarom ik ook extra daarom vraag is. We hebben al vaker ook mensen aan de podcast gehad die echt op richting studenten.
Ja.
Werk doen en daar proberen studenten te hanteren en werken met universiteiten. Dit is eigenlijk de andere kant op. Jullie zijn naar ons toegekomen in plaats van wij naar jullie. Ja. We vinden dat heel erg leuk en dat is ook echt even een van de redenen dat we graag meer van willen weten hoe jullie daar verder de stap hebben gemaakt. Maar dus nu zijn we van het punt van, jullie denken we gaan een chatbot maken en dan? Ja. Waar loop je tegenaan? Wat voor drempels zie je?
Bij de selectie van jullie project, hoe komen jullie eigenlijk bij dat project, dus bij insuline? Was dat gewoon omdat het iemand van jullie raakt en dat een iets was waar je zegt van oké, daar willen we wat mee gaan doen? En wat is uiteindelijk dan ook jullie doelgroep daarin geworden? Dus een beetje, hoe is dat stukje gegroeid?
Ja, wij hebben eerst met z'n allen overlegd van... het is een project dat we een heel jaar moeten doen. Wat vinden wij überhaupt een interessant onderwerp? Welke tak willen we, zeg maar, in? En toen kwamen we al snel bij diabeteszorg. Yeah. Dus we wisten dat we daar iets mee wilden doen. En toen zijn we eigenlijk in gesprek gegaan met verschillende partijen... die veel met diabetes te maken hebben. Dus ook met een diabetesarts zijn we in gesprek geweest. En hij gaf eigenlijk aan dat hij heel erg tegen dat communicatieprobleem aanloopt... tussen mensen met een migratieachtergrond en de arts. En dat vonden we eigenlijk allemaal wel heel interessant.
Ja.
Ja, dus vandaag dat we een beetje zo erin zijn gerold.
Ja, er is natuurlijk een heleboel brainstorm aan vooraf gegaan. Echt gewoon meerdere meetings gewoon bij elkaar gezeten van wat gaan we nou precies doen. We hadden gelukkig ook een innovatie-expert heette dat, die er alles overzag en ons een beetje aanstuurde.
Gele sticker sessies? Post-its dan op de muur al een DSG-bedwing?
We hebben van die grote whiteboard muren, zeg maar, waar je op kunt schrijven.
Ja. Lijkt daar een beetje op.
Ja, van. Precies.
Ja, want het lijkt me echt leuk als je ergens aan kan werken, wat ook echt een doel heeft. Je kunt iets maken dat je aan het einde, ja, het werkt en het was leuk. Maar het is natuurlijk heel gaaf als je iets kan maken, dat je aan het einde ook zoiets hebt van, hey, gebruik het, weet je wel, laten we het inzetten. En ik hoor jullie heel veel praten over migratieproblemen. Wat voor problemen liepen de mensen dan tegenaan tussen de patiënt en de arts?
Er zijn verschillende factoren die daarin meespelen. De eerste is nu natuurlijk de taal. Als je de taal niet goed spreekt en de arts gebruikt vaak best wel moeilijke Nederlandse woorden al. En mensen die Nederlands zijn kunnen soms wat lastig begrijpen. Dus als je geen Nederlands spreekt is dat helemaal moeilijk. En daarnaast is gewoon de cultuur best wel een dingetje. Want we hebben nu de Turkse cultuur uitgekozen omdat dat, zeg maar, de grootste groep in Nederland is. Dus we hebben gefocust om het iets kleiner te maken, zeg maar.
Ja.
Maar zij hebben gewoon een andere cultuur qua eten, qua bedtijden, qua, zeg maar, afspreken met mensen. En zeg maar, dan kan de arts wel zeggen, ja, je mag 3 aardappels eten voor het avondeten. Maar als je dat niet in jouw cultuur hebt of dat niet zoveel eet, dan weet je niet waaraan dat gelijk staat. En dan kun je daar best wel in problemen komen met je medicijnenregulatie.
Ja, dus als je kijkt naar de medische achtergrond of in ieder geval naar de medische kennis die wij hebben, of waar we momenteel van uitgaan, gaan we eigenlijk vanuit hoe de meeste Nederlanders gewoon leven. En ja, dan van, dus je hebt je ontbijt, je eet warm en s'avonds je... En aan de hand van dat krijg jij een advies. Maar het kan dus zijn dat veranderen het compleet er anders uitziet. En dat er dus een heel ander advies moet komen voor het behandelen van...
Veel artsen gaan gewoon uit van hun eigen cultuur en hoe zij zelf leven en zijn opgegroeid. En dat pakken ze dan over iedereen heen en dan denken ze dat het werkt. Nou, dat is meestal niet zo.
Dus maar met deze chatbot die jullie dus ontwikkeld hebben, heb je echt het... De Turkse cultuur is de doelgroep van jullie.
Ja.
Waar je dus daarop ook echt gefocust. Zeg maar. Mm-hmm. En dan de problemen die jullie zien bij het creëren van zo'n chatbot. Zijn dat nou vergelijkbaar aan de problemen die een arts dan ook heeft?
Dan kijk ik liever
aan jou. Nee, zeg ik meer over communicatie. Hoe ga je om, zeg maar? En hoe bouw je zoiets op? Want dat je dan 2 keer bijna dezelfde problemen ziet.
Ja, wat we vooral geprobeerd hebben te creëren met die chatbot is dat... het een beetje gericht is op dus die Turkse cultuur. Dat is mensen zowel in het Turks kunnen vragen als in het Nederlands. Dat maakt helemaal niet zoveel uit voor die chatbot. En uiteindelijk krijgen ze gewoon in het Turks antwoord. En dat daarin een beetje betrokken wordt dus hoe die persoon leeft. Dat kan vanwege zijn achtergronddocument van de arts zijn. Gesprekken die met de arts gevoerd zijn. Dat die antwoorden die persoon krijgt ook afgestemd zijn op zijn of haar persoonlijke leefomgeving. En dat we daarmee een beetje die communicatiedrempel weg proberen te halen. Want Wies net ook al zei, van als de arts iets over aardappels begint tegen iemand die geen aardappels eet, ja, daar kan die persoon niet zoveel mee. En als jij tussen de middag wel een snackje wil, van ja, hoe moet je dan even de dokter bellen om te vragen of dat kan? Terwijl als je dat gewoon zo even aan een chatbot kunt vragen die bekend is met wat er in die snack zit, want die chatbot staat natuurlijk in verbinding met internet en alle antwoorden, bronnen die wij hem gegeven hebben. Dus dan kan die chatbot heel precies zeggen van nee, kun je beter niet doen. Of in ieder geval kan dat wel. Of dan moet je dit en dat daarna doen. Dus we hebben gewoon gekeken wat zijn de problemen en hoe kunnen we dan met die chatbot het beste eromheen gaan werken.
Ja, want jullie hebben als core Watson X gebruikt.
Ja, we hebben de hele ruitenmataat van IBM erachter zitten. Van Watson X tot Discovery en Neuralseek en alles zit erachter. Maar ik denk dat die hele structuur straks nog wel opkomen.
Ja, maar die hebben jullie echt vanaf scratch af aan dus opgebouwd. Ja. Dat hebben jullie als team zelf gedaan.
Ja.
En hoeverre hebben jullie daar hulp bij gehad bij IBM om dat te doen?
Vanuit IBM hebben we in principe een handleiding gekregen van zo werkt het. En ga er maar mee aan de slag. En die was overigens ook niet helemaal compleet. Dus dat was nog wel een beetje zoekwerk.
Dus die heb je ook meteen verbeterd. En
ja, wel, die was blijkbaar origineel voor een workshop of zo met begeleiding. Dus was die bedoeld. Dus dan was er ook gewoon iemand bij die even kon zeggen van... oh, dat moet je daar zoeken en dat moet je daar zoeken. Maar ja, wij kregen dus gewoon die handleiding. En dat was ook gewoon een deel van een nog langere handleiding. Dus op een gegeven moment was er een stukje dat je een key aan moest vragen ergens om toegang te krijgen tot een bepaald systeem. Maar er stond natuurlijk niet uitgelegd waar je dat dan moest aanvragen. Dus dat was toch heel
en dingen verzoek. Veranderen ook door de loop van de tijd.
Ja, daarom dat is ons ook gezegd van het kan zijn dat het niet meer allemaal zo eruit ziet als dat het in die handleiding op de plaatje staat. En dan moet je maar gewoon even zoeken of je eruit komt. En anders dan stuur maar een e-mailtje, dan plannen we weer een meeting in.
Ja.
Ik geloof dat we dat een paar keer gedaan hebben, maar voor de rest kwamen we er heel goed zelf uit.
Ja. Ja, want als ik even mag vragen, hoe ziet de oplossing er in totaliteit uit? Of misschien waar zijn jullie begonnen en waar zijn jullie naartoe gewerkt, technisch dan?
Ja, technisch zijn we natuurlijk begonnen met gewoon zoveel mogelijk data verzamelen. Dat kan van alles, dus zoals ik zei, zijn van een gesprek met een arts dat getranscribeerd is tot wetenschappelijke bronnen over wat is diabetes, wat zijn de voedingswaarden en bepaalde voedingsstoffen, echt van alles, zolang het maar met specifiek diabetes type 1 relevantie heeft. Die hebben we in één groot database gegooid. En daar is vanuit IBM is daar Discovery volgens mij, wat is een ex-Discovery overheen geweest. En die haalt er dan allerlei metadata en keywords en alles uit. Vervolgens is daar nog weer een laag overheen, Neuralseek overheen gegaan. En vanuit daar zijn we dus gaan trainen met de chatbot van oké, als iemand zo'n vraag stelt, dan willen we zo'n antwoord daaruit hebben. Want wij kregen natuurlijk ook mee van, hey, als je constant nieuwe vragen stelt of simpele vragen die chatbot constant weer moet gaan halen uit die database, dat kost heel veel processingkracht van die IBM-servers. Terwijl je ook gewoon een antwoord in kunt voeren, gewoon als iemand vraagt van, wat is diabetes, kun je gewoon een voorgeprogrammeerd antwoord geven.
Ja, en dat is op basis van prompting, neem ik aan.
Ja, dat is gewoon allemaal op basis van prompting, inderdaad. Ja. En daar zijn we ook, daar kun je best wel heel lang mee bezig, dus dat... Daar hebben we ook redelijk wat tijd voor. Tenminste, ik heb daar redelijk wat tijd voor prototypen ingestoken nog.
Ja, des te beter je prompting is, des te beter de rest is natuurlijk. Ja.
Nee, het was ook gewoon allemaal... Ik moet zeggen dat het vrij vanzelfsprekend was allemaal. Ik kreeg later, toen wij de presentatie hadden, nog te horen van iemand van IBM. Ik weet niet meer hoe die...
Joost?
Nee, het was niet Joost. Het was iemand die meegekomen was.
De Engelse. Toen,
ja, die Engelse voor de presentatie.
Ik ben zijn naam vergeten, maar
Maar... Ik weet niet meer, maar die zei ook van, we kregen van klanten vaak terug dat ze het lastig vonden om mee te werken. Terwijl wij zoiets hadden van, weet je, het spreekt allemaal voor zich. Je kunt het allemaal duidelijk zien wat het is. Het wordt gewoon gezegd van, dit linkt door naar dat. En je moet daar je dingen invullen, daar gooi je je data in.
Moet er misschien wel even bij zeggen dat jij al vrij technisch was.
Ja, oké.
Okay. Dat helpt ook wel mee, zeg maar.
Maar als jullie een crash course krijgen, dan snap je het ook. Dat
is ook wel.
Het is allemaal niet zo heel moeilijk. En vervolgens, daarnaast was het alleen nog maar die chatbots, het uiterlijk ontwerpen. En dan hebben we daar mooi een opzetje van gemaakt. En dat hebben we tijdens de presentatie allemaal laten zien.
Ja, leuk. En hebben jullie het ook echt getest dan bij eindgebruikers? Of...
We hebben het op zich tijdens de markt, die presentatiemarkt die we hadden, daar hebben we gewoon een QR-code opgehangen dat mensen erbij konden en er gewoon zelf mee konden spelen, zeg maar.
Ja.
Maar ja, er zijn natuurlijk niet echt veel Turks mensen bij. Ik weet niet hoeveel, of je er iemand bij gehad hebt, niet toen ik bij de poster stond in ieder geval. Niet. Maar dat is nog een van de doelen die wij nog hebben, want dat hebben wij ook meegekregen van andere projecten. Je moet echt gewoon je doelgroep gaan opzoeken en daar mensen uit gaan plukken om maar te testen. Want hoe meer we gaan testen, hoe meer we dat ding kunnen verbeteren. Dus,
Maar, dus jullie zijn, want je gaf al aan, jullie zijn tweedejaars en vorig jaar moesten jullie dat innovatieproject doen. Mm-hmm. Ik kijk een beetje naar mijn eigen kinderen, die werken een project af, krijgen een cijfer klaar, we gaan naar het volgende. Maar gaan jullie hier nog verder mee of dat is een doorgaand project?
Nee, het project is eigenlijk alleen jaar 1, maar wij hebben er met z'n drieën van het groepje van 5 hebben we ervoor gekozen om verder te gaan, omdat wij het eigenlijk zo interessant vonden en dachten, hier kunnen we echt iets mee doen.
Ja.
We hebben ook aan die andere twee gevraagd, maar vonden dat de studie al wel druk is. Wat ook.
Ja, zeker. Is ook wel zo.
Dat is ook wel zo. Dus ik snap dat wel. Maar wij vonden het zo interessant dat we dachten, we proberen het gewoon en dan zien we wel waar we eindigen.
Dus de chatbot is nog steeds actief. Dus als wij die link straks in de show notes zetten, kunnen onze luisteraars kunnen zelf gaan kijken wat jullie...
Ja, in principe kunnen wij gewoon een deelnamelink opvragen, zeg maar, in Watson Assistant. En daar kunnen mensen gewoon op klikken en dan ermee gaan spelen.
Oké. Dat is interessant. Ik denk dat er wel heel veel gebruikers en ook wel luisteraars even willen kijken.
Goed is jouw Turks?
Je krijgt wel antwoorden in het Turks. Dus
ja. Waar is Mustafa als je hem nodig hebt? Wij zitten normaal met z'n vieren. En Mustafa is een van. En die is volgens mij origineel Turks.
Ik denk dat we hem er even lekker bij gaan
betrekken. Ja, die gaan we even vragen. Dus die gaan wij met de kennis die we nu opgedaan hebben, die gaan we hem testen daarin.
We hebben zoveel mensen die dat willen proberen, kijken hoe dat werkt. Dat is sowieso erg leuk. Dus het is leuk dat jullie daarmee doorgaan.
Zeker.
Maar nou even weer dan terugkomen op dat Turks. Is dat gewoon een taal die je kunt kiezen in het lijstje met talen? Van nou, Nederlands, Engels, Turks, Marokkaans. Is dat gewoon standaard erin of moesten jullie daar ook nog...
Nee, dat hangt er wel van af welk model je natuurlijk kiest. Want we hebben natuurlijk die large language models gebruikt. En dat is gewoon een model dat getraind is op een heleboel... echte berichtjes bijvoorbeeld van mensen op Twitter, laten we het even zo zeggen.
Ja.
En dat gaat in heel veel verschillende talen.
X, hè?
Ja. Maar dat hangt er een beetje vanaf waar het model op getraind is. En sommige modellen ondersteunen wel Turks, sommige zijn alleen maar Engels. Sommige die ondersteunen maar een heel klein select aantal talen. We hebben ook bijvoorbeeld een model langs gekomen dat bijvoorbeeld alleen maar Japans en Engels ondersteunt, dat specifiek daarop gericht is. Het zijn modellen die echt heel complex en heel groot zijn, maar dan ook een beetje specificiteit verliezen. Dat je dan getraind bent op zoveel verschillende talen dat er ook een beetje nuance verloren gaat. En dan heb je modellen zoals die ik net noemde, die echt op Japans en Engels getraind zijn. Om maar een beetje zeg maar, die specificiteit in de vertalingen en dat soort dingen te behouden.
En loop je nou toch, als je zo'n taal kiest die er al in zit, ook nog tegen specifieke problemen aan? Want jullie hebben wel twee hele specifieke doelgroepen. Mm-hmm. En het moet medisch dingen snappen.
Ja.
Dat is al, denk ik, een niche.
Ja. Mm-hmm.
Maar het moet ook heel goed eten snappen. En eten, dat... Ja, volgens mij, in het Nederlands kun je al hele rare dingen met eten hebben, dat daar verschillen in zitten. Dus ik kan me voorstellen, als je daar als vreemdeling naar een andere eetcultuur kijkt, dat je helemaal, ja, misschien met één of twee letters verschil, een heel ander gerecht hebt. Dus loop je daar dan ook nog tegen specifieke vakgerichte, laten we zo zeggen, problemen aan? Of viel dat nog wel mee?
Viel nog wel mee, want het is natuurlijk heel afhankelijk van de dataset die wij die large language models meegeven. En aangezien wij best wel een dataset al hebben staan met van alles en nog wat erin, valt het eigenlijk wel mee hoeveel we daar tegen het probleem aangelopen zijn. Ik heb natuurlijk wel af en toe dingetjes gezien dat ik zoiets dacht van, dit klopt niet helemaal, zeg maar dan is het even snel corrigeren en dan voor de komende tijd gaat het dan wel weer goed. Het enige waar we wel nog last mee hadden is die vertaalstap maken, want dan moet je zo'n model een prompt meegeven dat die alleen in het Turks antwoord en niet zeg maar het antwoord dat in het Engels eruit komt rollen vervolgens letterlijk doorgeeft, want dan staat er allemaal prompting en alles omheen.
Ja.
En dat negeert hij af en toe nog wel eens, dus daar dan krijg je af en toe een antwoord waarvan je denkt van het klopt wel wat er staat, maar het is niet de opdracht die ik gegeven had.
Nee,
dus af en toe gaat het nog wel even mis, dus daar moeten we nog wel even aan gaan werken, maar dat is volgens mij is dat vrij simpel op te lossen.
Ja, want welk model hebben jullie uiteindelijk gebruikt?
De Llama-modellen van Facebook, of ja, Meta heet dat.
Ja.
En zijn die standaard beschikbaar in Watson?
Ja.
Oké, dus daar hoef je niet speciaals voor te doen, die zijn dan gewoon beschikbaar?
Ja, die kun je gewoon aanklikken en dan moet je wat verificatiedata invoeren en dan kun je ze gebruiken.
Ja, dat is wel mooi. En hebben jullie ook data gebruikt die, want ik trek het even naar mezelf toe, wij hebben ook al gespeeld met WatsonX hier intern. WatsonX staat natuurlijk ook echt wel erom bekend dat het data echt intern kan houden, zonder dat het echt gedeeld wordt met de buitenwereld. Is dat ook iets wat jullie gedaan hebben? Dat jullie een onderdeel van medische gegevens of persoonsgegevens in een bepaalde hoek hebben gedrukt van hey, dit blijft alleen intern en dat wordt niet naar buiten gecommuniceerd?
Dat is uiteindelijk wel waar wij, als jij patiëntverslagen van een arts in zoiets wil gaan verwerken, persoonlijke gesprekken, ja, ik bedoel, dat mag alleen natuurlijk die patiënt zelf zien, daar mag niet iemand anders bij kunnen. Mm. Dus dat hebben we nou natuurlijk nog niet erin zitten, omdat we nou een hele generaliseerde dataset over diabetes type 1 en over voeding en over Turks cultuur, dat soort dingen hebben. Maar inderdaad, als jij patiëntgegevens gaat verwerken, moet dat geheim blijven. Dat mag niet zomaar naar buiten. Dus dan moet je inderdaad die modellen gaan trainen of gaan zeggen van, hey, die informatie mag alleen maar de eindgebruiker weten.
Ja.
En voor de rest niemand.
Ja. Oké.
Dus daar zit jullie uitdaging nog in om dat, zal maar zeggen, te personaliseren. Mm-hmm. Dat als ik hem gebruik, dat hij echt voedingstips weet van nou, Tony eet geen ontbijt, maar die eet s'avonds veel te veel. Dus dat hij daar echt dingen op aanpast.
Ja, ik durf wel praten, Tony.
We hebben een chatbot voor ons. sommige dingen blijven geheim. Dat hoor je net, dat schermen ze af. Dat schermen ze af.
Er komt een hekje om.
Niet alles delen. Een hekje om. Maar dan dat ook echt dat want heel vaak zijn dat natuurlijk diabetesverpleegkundigen die in zo'n huisartsenpraktijk daarmee werken. Die dat dan echt gaan invoeren voor, nou, dit is Tony's een patroon wat we hebben.
Ja.
Dus op het moment dat je daar echt specifiek op gaat antwoorden. Dus dat is de volgende stap in het doorontwikkelen.
Dat maakt ook een beetje het verschil tussen een vraag opzoeken op internet en zo'n chatbot gebruiken. Want als je iets op internet zoekt, dan is het altijd algemene informatie.
Ja.
En dan is het niet op jouw persoon toegespitst, zeg maar. En dat maakt dit wel verschillend.
Ja.
Ja, want jullie doen dit dus nog steeds als drie. Je hebt dan meer de techneut, zeg maar.
Ja.
Ja. Dan zit ik een beetje te kijken, wat zijn jullie rollen? Jullie bekijken dan meer van, wat zijn de bronnen waar je het vandaan haalt? Of wat,
de bronnen en de contacten met verenigingen proberen we te leggen. Mm-hmm. Met andere onderzoekers. En ook uiteindelijk proberen in contact met patiënten te komen. Zodat we ook het op hun kunnen oefenen. En dat zij ook ons feedback kunnen geven van, werkt het überhaupt wel? Zitten ze er überhaupt wel op te wachten op deze innovaties? Ook wel handig.
Daar zit natuurlijk cultuur in.
Dus wat dat moeten we ook nog proberen in contact te komen.
Ja, en verder de cultuur gewoon onderzoeken. Want wij weten er, nou, allemaal, wij zijn allemaal opgevoed in Nederland, dus wij zijn niet zo expert in de Turkse cultuur. Dus daarin meer, we hebben wel met wat mensen gesproken die Turk zijn, maar dat is natuurlijk niet alomvattend. Dus we moeten daar nog wel een beetje naar kijken, denk ik.
Ja. Jullie zeiden dat jullie nog niet klaar zijn met het project, of in ieder geval dat jullie verder willen gaan. Hoe wordt het project uitgebreid? Hoe moet ik dat zien?
Nou, sowieso dus. We willen nou in contact gaan komen met patiënten, zodat we het bij hun kunnen testen. Verder moet de chatbot ook nog wat meer aangepast worden, had jij het over. Nog wat meer
te gewoon beter aansluiten.
Een beetje fine-tunen. Dus dat zijn de eerstvolgende stappen. Dus in contact komen met patiënten, in contact komen met verenigingen die ons wellicht willen ondersteunen. En de chatbot verder ontwikkelen. Dat zijn de eerste drie stappen waar we nou mee bezig zijn eigenlijk.
Ja, daar kom ik gelijk op terug. Want is er een bepaalde website of wat dan ook wat we een beetje bij kunnen houden wat jullie gedaan hebben en waar jullie naartoe willen en waar mensen eventueel naar jullie toe kunnen komen van hey, ik wil best helpen of ik heb hier informatie voor jullie of ik ben niet Turks maar Marokkaans en ik vind het heel interessant, kunnen we jullie dat ook toevoegen bijvoorbeeld? Is er een plek waar mensen dat kunnen zien?
Ik zie allemaal lampjes.
Maar voor nu, als dat het geval is, dan zou ik zeggen gewoon onze mailtje sturen, denk ik, naar ons Radboud account.
Ja,
gewoon contact met ons opnemen. Dus dat is gewoon onze voor- en achternaam dan @radboud.nl.
Ja, daar zitten we sowieso even in de show notes.
Ja, dus dat zou even nog onderbij zijn.
Jullie zitten ook al op LinkedIn? Ja, allemaal. Ook, dus, die gewoon lekker die idee is. Want jij kwam erop, maar ik weet niet of ze het allemaal. Dus dan,
maar dat was via een collega die dat gepost had. Dat hij daar, ik was er nog niet actief aan het volgen. Dat is de volgende stap. Ja.
Zeker goed kunnen zijn. Vooral als er mensen geïnteresseerd zijn geworden over het hele project van jullie en die meer willen weten. En wat je al zegt. Als we de link alleen geven, dan zien ze elke keer, dan weten ze niet of het aangepast is. Maar als er af en toe een LinkedIn-updateje komt vanuit jullie, van hey, versie 1.4 is momenteel online, we hebben dit toegevoegd, heb je feedback, zet het in de comments bijvoorbeeld, dat kan jullie ook helpen.
Ja, dat is natuurlijk één dingetje dat wij nou nog steeds heel erg missen, is gewoon feedback van buiten.
Ja.
Want weet je, wij kunnen zelf de chatbot wel testen, maar... Ja, weet je, wij zitten toch in dat medische wereldje, die achterkennis hebben we al. Maar natuurlijk wel ook voor iemand die daar totaal geen verstand van heeft, moet het te begrijpen zijn. En dat beetje feedback missen we toch wel. Dus dat zou heel fijn zijn.
Dat is zeker. Maar dan neem ik dat sowieso mee, dat als wij deze podcast online zijn, dan dat er sowieso jullie gegevens erbij inkomt. En dan is het ook gewoon in jullie om ook verder te verspreiden en op jullie manier te gebruiken. Dus ja.
Ja, duidelijk.
Heb jij nog vragen?
Meesten zijn keurig netjes op volgorde afgetikt. En dat verwacht ik ook normaal gesproken niet. Nee, mooi duidelijk. En ik wens jullie heel veel succes met wat jullie gaan doen.
Ja, dankjewel.
Ja, dankjewel. Ja. Nou, echt leuk. Ik word hier altijd heel blij van.
Je straalt hoor.
Ja, maar het is altijd heel goed om te zien. Wij hebben heel vaak een interviewtje met iemand of een podcast. En dat is iemand die met het product bezig is. En jullie hebben er zelf voor gekozen om met dit product aan de slag te gaan. En ook al is de begeleiding niet helemaal fantastisch geweest, of zijn jullie helemaal meegenomen, jullie hebben je toch helemaal ingestort. En zijn tot dit product gekomen eigenlijk, of deze oplossing. En zijn eigenlijk nog steeds enthousiast om daarmee verder te gaan. En ja, dat brengen jullie hier ook over. En dat vinden wij, dat vind ik zelf ook heel leuk om te zien.
Als mensen enthousiast zijn over producten, dat straalt van mensen af en dat straalt van jullie af. Dus dat is fijn.
Zeker. Ja. Dus bij deze, de chatbot die blijft nog wel even doordraaien. Maar wij trekken hier de stekker eruit. Ja. Tot de volgende keer.
Doei.